Treinpiraten.
En welkom in podcast nummer
65.
Zie je het, Karel? 65, dat klinkt eigenlijk als een soort jubileum.
Jubileum, ja.
Of voor een jubileum is dat dan?
Kunnen vele jubileum.
Iets uit de schatkist.
Uit de schatkist. Ik had gehoopt dat het eigenlijk nummer 66 ging zijn.
Dus dan ging de associatie duidelijker geweest
zijn. Ja.
The Road 65.
Ja, en Route 66, zou het normaal moeten zijn. En dat eigenlijk ons brengt naar jouw route die je deze zomer hebt afgelegd.
Absoluut. Dus als Karel Mortier ben ik getrokken.
Als Karel Mortier is het toch incognito op reis of zo.
Ja, want dat is wel een identiteitscheck. Uw identiteitskaart of uw paspoort wordt overal gecontroleerd.
Ik ben
getrokken naar Santa Cruz.
Santa Cruz. Ja. En voor de mensen die... it doesn't ring a bell. Santa Cruz, wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is het mecca van NLP.
Het mecca van NLP.
Ja, ja, het is waar Robert Diltz in de jaren 70 studeerde. En ook die NLP-estafettestok heeft doorgekregen.
En van Richard Bandler.
Richard Bandler.
En John Grinder. En Gregory Bateson, die daar doseerde. En Milton Erickson, die in Santa Cruz woonde destijds. Hè?
Absoluut.
Dus echt.
De geest van de ziel van NLP echt gaan ontdekken. En een kleine anekdote. We zijn effectief geweest in MRI, waar Milton Erickson zijn praktijk had.
Ah, ongelooflijk.
Ja, dat is een klein huisje.
Ja.
En daar zijn we toch even aan piepen.
Ja. En als het leek als een soort bedevaart.
Het was een bedevaart, maar we waren met de enige bedevaarders
op dat moment.
Wie ging daar eigenlijk nog allemaal naartoe? Wie hebt u daar?
Als ik spreek, dus we, en dan spreek ik in het niet het enkelvoudig meervoud, of het kondig meervoud, maar als ik spreek we... ik was daar samen met toch een 24-tal andere professionals uit verschillende werelddelen, verschillende landen. Een 15-tal landen, als ik het goed bereken. En dan nog een 70-tal mensen die het online hebben geleefd.
En je zegt geleefd?
Omdat wij met die 25 het hebben mogen beleven. Straks gaan er wel wat vragen naar boven komen, ongetwijfeld hoe die ervaringen waren.
Nee, dat was het dus. Dit was het interview met Karel Mortier over zijn...
En dan komt er vaak zo, je komt terug, is dat wel nodig om naar de Verenigde Staten te trekken? En je hebt er zelf naar verwezen, Stef, het kost een arm en een been, maar het was zeker die amputatie waard. En het is zeker de moeite, want dan komen we eigenlijk naadloos bij het thema experience-based learning, ervaringsgericht leren. En dan vragen mensen zo van, is dat wel nodig? Dus ik herhaal de vraag en dan denk je na, is dat wel nodig? Dus alles is inderdaad leesbaar in boeken. Dus je kunt het lezen in boeken en dan kun je het gaan processen.
Misschien toch een beetje context voor mensen die breinpiraten nog niet zo goed kennen, mensen die NLP nog niet zo goed kennen. Dus inderdaad, NLP, ik ga dan zeggen Santa Cruz, dus waar je nu geweest bent, dat is de universiteit in Californië, waar NLP ontstaan is.
Absoluut.
Voilà. En de grondleggers van de NLP waren, de gedoodvuilde grondleggers waren natuurlijk Bandler en Grinder.
Yes.
En dat heb je natuurlijk, daar rond had je een hele entourage van studenten en docenten en profs die allemaal een bijdrage hebben geleverd.
Ja.
En Diltz, Robert Diltz, was één van die medestudenten. Mm. En daar heb jij nu les van gekregen.
Ja, Robert Diltz.
In levende lijven.
In levende lijven.
Dus je hebt het echt mogen beleven.
Beleven.
Om tot master trainer.
In de NLP.
Voilà, in de NLP. Voilà. Dus even...
Ja, de omgeving, de situatie schetsen. En dat is goed, hè. Nu wordt er even NLP toegepast. Karel, schets even
de omgeving vooraleer dat je vertelt wat er daar gebeurd is en wat je geleerd hebt.
Direct naar het hoogste niveau.
Gevoel willen en wat er uiteindelijk wil. En je overtuigingen op de mensen los te laten. Eerst een stukje omgeving.
We gaan even doorbouwen op die omgeving. Dus wat heb je daar gevoeld? Als je gewoon in die omgeving... Want beschrijf misschien
mag ik
kort.
Mag, ja.
Want voor de mensen die de Universiteit van Santa Cruz niet kennen... ik ken die natuurlijk ook, want ik ben daar natuurlijk ook naartoe geweest in de tijd. Maar dus misschien dat ik toch wel even jouw beleving wil capteren. Van, als je daar rondloopt, als je daar bent, wat voel je dan? Wat zie je dan?
Magie, historiek. Mm-hmm. En getuigenissen zijn die redwood-bomen die daar staan. Ja. Die squirrels, die eekhoorns die daar rondlopen om even in die omgeving. Heel wat studenten, summer schools, die daar plaatsvinden. Dus je voelt enerzijds een stuk student zijnde, dus throwback. En anderzijds, het is een stuk een alternatieve universiteit met allerlei graffiti, met toch wel wereldkundige en toch wel doordachte quotes en tekeningen, visuals.
Ook misschien leuk om te weten is dat Santa Cruz de plaats is waar dat de hippiebeweging ontstaan is.
Absoluut. Ja,
dat is misschien ook wel een soort alternatief. Ja. Hoe moeten mensen daarbij voorstellen? Al die studenten lopen... Nee, dat is niet waar.
Nee.
Maar, dus, maar in het dorp zie je nog echte... Ja. Rood, zeg je dat? De echte hippies rondlopen.
Je ziet ze, en ook bij jongeren die zich daar een stuk aansluiten. Dus je komt in een campus binnen waar dat inderdaad jongeren, die summer school, die zit weliswaar ook, en ik wil niet stigmatiseren, maar in social sciences op die campus. En dan zie je inderdaad zo heel wat toffe jongeren. En dat is echt van, goh, tof. Dat
je voelt je eigenlijk weer een beetje student.
Student en mensen zonder... veel nadenken. Je wordt niet in een vakje geduwd. Ik draag graag geen jeans met een hemd. En dan word je niet zo bekeken. Oh, nee. Mensen lopen.
Dus was het daar niet veel te warm voor een jeans?
Nee, het was typisch goed Belgisch zomerweer.
Ah, voilà.
25, 26 graden. Dus ideale leeromstandigheden.
Maar het is misschien ook leuk, niet tegenstaande dat je dus eigenlijk in Californië bent. En de mensen zouden denken van, dat gaat daar bloedheet zijn, de hele dag, maar dat is dus niet, hè?
Nee. Dus het is een microklimaat, hè?
Ja.
En anderzijds, als je naar wat meer noordwaarts, San Francisco, ik heb er ook een paar dagen mogen vertoeven, in de zomer, 18 graden.
Zalig, hè?
Ja. Dus altijd een trui bij de hand.
Het kan warm worden, hè? Maar het kan dus...
Voilà. Absoluut. Dus voilà, dat zijn de ideale weersomstandigheden en leeromstandigheden. Jongeren, gelijkgestemden. Het is niet dat de studenten op de NLP University jong waren. Ik denk dat ik rond de gemiddelde leeftijd zat. Diverse nationaliteiten. Dus een smeltkroes.
Een smeltkroes. Hoe lang ben je daar geweest?
Op de campus een goede 15 dagen. En dan nog eerst 3 dagen San Francisco. En dan in het hart van Silicon Valley nog even verbleven.
Ja.
Dus San Jose. En dus om toch even het straatbeeld dat we kennen van de Amerikaans of de Verenigde Staten, om dat toch even te ervaren.
Voilà, om dat even te ervaren. Dat is zo wat de setting. De volgende vraag gaat op niveau gedrag. Hè. Wat heb je daar allemaal gedaan?
Ik ga eerst de buitenkant van de sandwich toerist gespeeld. Dus San Francisco, San Jose, een stuk toerisme. Daartussenin ervaringen opdoen, uitwisselen, oefenen, luisteren... knuffelen, keihard studeren. Dus als ik toch even nog naar de omgeving, dat is 's morgens om 7 uur opstaan, ontbijt, 8 uur ga je al je leren, wat documentatie doornemen. Om 9 uur hadden we dan een eerste masterclass. Dan kwam om 10:30 de eerste trainer binnen. Meestal was dat Robert Dilts. Middagpauze en de namiddag, een hele lange sessie.
Ja.
Maar interessant, van 1:30 tot 5:00. Oftewel Robert Dilts of een andere trainer, trainster. En dan naar de avond toe, de masterminds, om dan nog een avondsessie te hebben ook. Dus het was eigenlijk een 7-9.
Ja.
Met maar één dagje ertussen. Echt.
Dus in die 15 dagen had je maar één dag
vrij.
Vrij. Ja. En geen feestjes nadien nog?
Toch wel. Ik herinner me één feestje. Een dansfeestje. En dat komt allemaal spontaan, hè. De magie was er. En ik had zo mijn kleine... hoe noemt dat zo? De JBL-box mee.
Mm-hmm. Zo'n Bluetooth-speaker.
Ja, die nogal fors. En op een bepaald moment gebeurt er een bepaalde magie. In een coaching, dat wordt afgesloten. Dat was bij Judith Law. En plots, ik had zo heel lichtjes die muziek laten naar boven komen. En dan was er ja, een party.
Dus, hoort er ook bij, hè?
Hoort erbij, ja.
Het is dat. Het is dat. Ja, met dit verteld, Karel, is dat voor mij een hele reis terug in de tijd.
Ja,
wat
ik was het u.
Voor mij is het intussen, ik denk de laatste keer was in 2009 of 2010. Dus dat had al. Ja, dat is toch al even geleden.
Dat is 14 jaar.
Ja?
Ja.
Voilà.
Ik ga één tip daarvan toe, ik ga niet zo lang wachten. Om terug te gaan.
Om terug te gaan, ja.
Dus heel intens, dan inderdaad één dagje vrij af. En dan zeiden we, er was daar een SK, heette die jongen uit Maleisië, die projectingenieur, manager was binnen Google.
Mm-hmm.
En die man, en dat is dan mogelijk, hè, die zegt van, kijk, kom naar het hart van Google. En dan zijn we met een paar mensen op die uitnodiging ingegaan. En heb ik eigenlijk het hart van Google...
En wat is het hart van Google? Wat heb je daar net verteld?
Het hart van Google, dat zijn... ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is een copy-paste van een kantoorruimte, maar weliswaar omringd door... fitnesscentra, restaurants, wellness.
Elke shoppingcenter.
Een wellnessomgeving. en toch voel je dat er daar ondernemers bezig zijn. Ik gaf ook het voorbeeld daarnet, toen Hans hier ook, want wat anekdotes van SK, Maleisische jongen, die bezig is met AI en huisdieren.
AI en huisdieren.
Ja, hoe kunnen we gedrag van huisdieren gaan analyseren, data daarvan verzamelen, om dan zaken te voorspellen? Dus het voorspelbare gedrag. Dus allemaal positieve. Dus ik heb vooral geleerd, toen ik in Silicon Valley rondliep, omarm nieuwe technologie, heb een positief kritische blik. En zo zei je, ja, we kunnen er toch niet aan onderuit, we kunnen niet anders dan aanvaarden.
Ja.
Het is eerder, heb er een open en misschien zelfs een stuk opportunistische geest. Wat kan mij dit bijbrengen? En dit is voor mij, zo die halverwege, dat was op een woensdag, zijn we naar Google getrokken, zijn we ook naar Apple getrokken, zijn we naar de NASA getrokken. Om toch even te gaan kijken, ja, er wordt binnen NLP heel veel, want de master trainer was vooral gefocust op ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling. Hoe ga je NLP nu in een stuk business model gaan steken? En dan uiteindelijk waar Robert Dilts, want Robert Dilts heeft heel wat bekende ondernemers gemodeld.
Ja.
Onder andere Steve Jobs, en dat was nog voor mij het toppunt van de reis, was... langsgaan aan de voordeur, aan de poort. Steve Jobs, zijn Apple, zijn eerste Mac.
Nee, zijn garage.
Zijn garage. Kijk, er zijn wel foto's, we gaan erbij plaatsen.
Ja, het is dat.
Dus ben daar inderdaad langs geweest. En even terugkomen, zo dan een downchunken. Het modelleren van mensen. En wat maakt nu dat we succesvol... En als je dan inderdaad het succes modellen die Robert Diltz en NLP ons ter beschikking stelt. En je ziet dat dan ook in de praktijk binnen Silicon Valley. En dan is NLP niet zomaar nee, het is iets dat echt, echt werkt.
Het is iets dat echt, maar dat weten wij natuurlijk. Hè?
Ja.
wij ervaren dat ook.
Ja, maar de ultieme ervaring is dan ook het effectief ervaren. Hè?
Ja, te plaatsen.
Er naartoe
ja,
varen.
Ja, natuurlijk. Ja, wow. ja, ergens naartoe varen.
Wow.
Ja, oké. Okay. En vertel ik eens, je hebt het net al gezegd, hè, want de focus lag vooral van, oké, hoe gaan we NLP nu ontwikkelen als business?
Mm-hmm.
Dat lijkt me logisch voor een master-trainer-programma. Wat zijn zo van die, misschien een paar dingetjes dat je zegt van, ah, dat wil ik gerust wel delen, dat zijn zo van die insights geweest of ervaringen geweest die mij vooral iets veranderd hebben.
Bij mij, en je hebt het ook al gehoord, we spreken allemaal van value-driven entrepreneurship. So, we moeten die values heel hoog in het vaandel dragen. Ja. Dus
integriteit, empathie,
innovatie,
creativiteit.
En allemaal waardevolle en waardevolle woorden. En ik ken het in zo'n oefening met Tim Hammond, dus een sidekick van Robert Diltz. En ik had eigenlijk het geluk om mee in een dergelijke oefening te stappen. Want dat is ook het ervaren.
Oefeningen doen, hè?
Oefeningen doen. En die leven zo, ja, de verschillende criteria die voor jou belangrijk zijn bij jouw onderneming. En dat is zo'n stappenoefening. Stappenoefening die mensen ook kunnen ervaren in onze, even reclame, NLP-opleidingen.
Ja.
Echt ervaren zo van, wat is die criteria en een gewicht geven aan die criteria. Op een bepaald moment, ik stap uit die oefening en ik zeg, wauw, ik heb het licht gezien. Hè? Nu komt het. Wauw, ik ben klaar om te ondernemen. En Tim Hammond is zo iemand die de Milton, hebben mensen die Milton niet kennen, zo wat het licht suggestieve. Suggestief taalgebruik.
Het herkaderen, omdenken, dat is allemaal.
Ja, en op een bepaald moment zegt hij van, denk je nu echt dat je daar geld mee gaat verdienen?
Ja, dat is heel erg suggestief.
Maar het was een deel van de techniek om het even...
Even omdraaien.
Omdraaien, dus herkaderen. Yeah. Dus, en je zou zeggen, dat is nogal heel suggestief. Maar het is echt in je hoofd omdraaien. Kijk eens op. Uiteindelijk is het geen schande om iets wat in een zachtere industrie die onze sector is, om daar centen in te verdienen.
Ah, ja, tuurlijk.
Ja. En mensen kennen mij als een zachte, behulpzame. En het woord altruïsme is bij Tim zelfs daar boven gekomen. Wat ben je nu met altruïsme als er geen centen mee verdient? En dat is zo een
down to earth, hè?
Ik weet dat ook. Ik kom uit een ondernemersmilieu, maar dat zit wat minder in mijn bloed. Mm-hmm. En... ik waarschuw nu al mensen, als ik langskom bij jullie, is het om waarde te creëren.
Waarde te creëren.
Maar ook,
en dat ook te laten valoriseren.
Dus, en daar is er geen...
En dat is geen schande, nee. Dus
okay. Als je zou zeggen, kijk, wat is het verschil met de NLP masters en de practitioner en de trainer? De master was echt gefocust op succes modeling. Mm-hmm. Van hoe kun je nu vanuit NLP een NLP bedrijf, organisatie op poten zetten, zonder het altijd NLP te hoeven te noemen.
Ja, yes, en we hebben het al even aangehaald, maar dus je bent daar naartoe geweest, je hebt in die omgeving geweest, hè? Je hebt daar de mensen ontmoet, mee gefeest. Hè? Was dat eigenlijk het verschil met mensen die dat enkel online volgen? Want dat heb je vorig jaar gedaan. Hè?
Uit noodzaak, vorig jaar.
Ja.
Dus,
maar toen was er geen live.
Dan was er geen live deel. Dus het was voor het eerst sedert 2019 dat er opnieuw... Dus uiteindelijk, 2009, zijn zo 4 jaar dat je niet kon geweest zijn. Dus, wat
wil je nu zeggen dat ik volgend jaar zeker moet gaan?
Mijn Milton-taal werkt.
Ja, ja.
dat het grote verschil, en dat merk je ook, experience-based learning. Ik kan inderdaad boeken lezen, ik kan luisteren en kijken, en dan hopen dat ik zo in een subgroepje terechtkom. En alle respect voor de mensen die het gevolgd hebben. Ik ben ervan ook overtuigd dat lezen, luisteren en waarnemen van oefeningen, maar het gebeurt allemaal een stukje op een passieve manier. En passief leren is ook een manier van leren. Ervaren leren, dan ga je het eigenlijk actief, concreet.
Ja.
En dat maakt het allemaal begrijpbaar, vooral met een leerstijl waar ik over beschik. Ik moet zelf voelen, ik heb geen probleem om vooraan te gaan staan, ik wil het hier voelen en ik wil zelf even proberen en geef mij daar feedback op, want dat is voor mij de vijfde leervorm. Feedback krijgen. En dan ook NLP-gerichte feedback, dat ook wel een unieke manier is van feedback geven. Dus ervaren, er staan. En we weten ook, NLP heeft iets, is somatisch. Hè?
Ja, dat is zo.
Verankering. En dat we dat allemaal in een veilige omgeving.
Ja. Ja.
Maar we kijken het ook niet als een esoterische omgeving, dat we er altijd zaten te knuffelen en te blijten. Daar was het. Er werd geweend en er werd geknuffeld. Maar dat was allemaal effect die daaruit kwam.
Ja.
Maar het mogen beleven, ruiken, proeven, horen, zien, smaken. Ja, alle zintuigen werden ingezet.
En dat kun je niet via Microsoft Teams, hè? Dus,
ik heb het eens geprobeerd via Zoom.
Anti-reclame aan het maken voor onze eigen online opleidingen. Maar het is toch zo. En ik ga even met een kleine anekdote.
Ja.
Tijdens de corona hebben wij ook verplicht moeten online NLP-cursussen laten doorgaan. Maar op het moment dat we weer mochten live, of zeg maar fysiek, trainingen geven, dan zeiden de mensen 100 uit van, we hebben toch iets gemist.
Ja.
Dit is toch nog anders, nu dat ik het beleef, dan wanneer ik het puur heb moeten bekijken.
Ja.
Dat is ook zo. Hè?
Ja, klopt.
En zeker in NLP, waarbij dat we zoveel oefeningen hebben, waarbij dat we mensen door een bepaald proces leiden. En dat proces is inderdaad dat we zeggen van, had ik je daar gaan staan, had ik je daar gaan staan. Wat voel je hier, wat voel je daar? Dat is quasi onmogelijk online.
Ja.
Het is nogthans zo'n belangrijk aspect, omdat mensen moeten kunnen invoelen in verschillende perceptuele posities wat iets, een bepaalde context, een bepaalde situatie, maar ook een bepaalde conflict, een bepaald personage zelfs, wat dat eigenlijk voor hen betekent.
Ja.
En dat maakt NLP nu net zo krachtig en de NLP-coaching-techniek.
Absoluut.
En daarvoor moet je vooral gaan.
Dus als je echt NLP ook wil toepassen voor jezelf, en ik verwijs dan naar leidinggevende managers die via NLP medewerkers willen coachen, en die daar dat stapje, die belangrijke stap verder willen gaan, gebruik maken van het hier en het nu, van de ruimte. Je kunt dit wel zien gebeuren, maar het zelf ervaren en het positieve effect van die opstelling, van het gevoel. Ik was daar ook kritisch tegenover. En je kent me, ik heb het traject doorstaan.
Doorstaan?
Ja. En nu ben ik meer dan ooit overtuigd, en mensen gaan dat ook wel merken, cliënten in mijn coachings, onze coachings, dit is gebruik maken van de ruimte. En dat heeft wel wat koud watervrees. En toch zijn die effecten sterker. Het doet mij denken, we waren zo aan tafel, een anekdote met Lorenzo. En Lorenzo is een stress, een coach, top in Italië. Heeft ooit de Poolse nationale volleybalploeg gecoacht. Mental coaching. Als het Polen wat kent en volleybal, dit is het topland in de wereld. En is mede verdienste van Lorenzo. En die vertelde mij zo van, weet je, en alle respect voor de therapeuten rondom ons. Ik vertel zo het verhaal van, ik had een cliënt en die kwam en zegt, ja, ik geloof wel in therapie, want ik ben al 3 jaar op stresstherapie en ik begin toch wel de vruchten af te werpen. En zo na 3 jaar.
Okay.
Alle,
Dat is ook een businessmodel, hè?
Dat is ook een businessmodel. En anderzijds zei kijk, ik heb die persoon binnen NLP gecoacht. En na 5 sessies van een uur waren die effecten er al. En het was geen, alle respect voor de therapie, geen praatbarak. Ik bekeek het zwart-witte, Stef. En toch het ervaren, mogen ervaren.
Dat is de bottom line natuurlijk.
Ja, het onbewuste aanspreken, terwijl dat er nu zaken gebeuren, wees van, gaat er in het onbewuste nieuwe dingen zich aanbieden, dat klinkt allemaal zo, maar het werkt. En al, ik was er kritisch tegenover, ik blijf en moet kritisch zijn. Trouwens, de kritische massa wordt ook geactiveerd omwille van de ervaring.
Ja.
Je kunt kritisch zijn van op afstand en niet ervaren, dan is die kritiek niet meteen een grond. Je mist dat aspect om je kritisch zijn te kunnen verantwoorden. Als je er staat en ervaart, dan heb je recht om dat kritisch te benaderen. Ja? En ik ben nu fan.
Ja. Voilà, je bent fan. Zeer goed.
Ja,
ja, oké. Goed, Karel. We hebben eigenlijk al een mooie relaas van je reis enzovoort. En je reis, je cursus, je training. Wat is iets dat je zegt van, dat zal mij altijd bijblijven?
Er zijn zo de ervaringen op zich. En dat is toch belangrijk, dat je daar met een stuk eigen werk, met een eigen project. En nu kan het inderdaad, en ik oordeel al vooraleer dat ik de uitspraak doe, dus vergeet even wat mijn oordeel is, de kracht van het innerlijke kind ontdekken, die kwetsbaarheid. In heel veel oefeningen, dat we dat kwetsbare, dat we dat gaan wegduwen. Want het is belangrijk dat dat nederige, die humble, dat innerlijke kind dat in jou zit, dat een enorme kracht heeft. En dat is zoiets in mijn slot oefening, dus tot een slotpresentatie van een half uur, hoe dat ontdekt, hoe komt dat nu dat bijvoorbeeld visualisatie, dat je dat eigenlijk altijd meedraagt in jouw methodiek, dat dat eigenlijk heeft te maken met ergens iets in mij, dat kind, die zich blijft tonen via die visualisatie. En dat kunnen verankeren. Niet zomaar, hij tekent terwijl dat hij opleiding heeft. Het is ook wetenschappelijk onderbouwd, maar dat is voor een andere cursus of een andere podcast. Maar dat het ook wel verankerd zit in jouw eigen zijn, in jouw eigen identiteit. En dat die identiteit van vroeger, dat je wat minder
nu hier aan te doen,
is aan het uitvallen.
Is hij weer aan het uitvallen?
Nee.
Nee, alles loopt.
Alles loopt. Maar wel knippen, hè?
Ja.
Dat is wel fijn. Die eigen identiteit, dus dat wat in jou zit, van waar komt het? Zonder te veel therapeutisch te gaan, zo van, oké, de kracht van dat innerlijke kind. Ja, en ook geleerd, spreken in het openbaar, dat is eigenlijk iets dat ik graag doe. Maar het tekenen, het visualiseren, dat is iets wat dat mensen niet graag doen, omdat ze zeggen, wat is het oordeel daarvan?
Ja, maar dat is ook zo, hè?
Uiteraard.
Ja,
ik zeg
heel. Ja, nee, maar. Ik wil even haal niet afbreken, Kar, ik ga je laten verder doen.
Dus die kracht van het innerlijke kind en de kracht van het beeld, van waar dat komt, zonder dat we therapeutisch zijn, van wat komt dat? Maar ik heb op 15-jarige leeftijd een contract ondertekend met mezelf van, kijk, ik ga dat kind eeuwig in mij laten blijven leven.
Dus onbewust heel contract. Mooi gezegd. Ja. Het is ook zo belangrijk dat we dat ook onszelf gunnen en toelaten.
Ja.
En eigenlijk voor onszelf, in ons, die ruimte creëren waarin dat mogelijk is.
Ja.
Want hoe vaak is het niet dat mensen zoiets hebben van, dat doe ik niet zo kinderachtig. Of, als een van de reacties valt op onze visual practitioner, heb ik ergens gelezen van, terug naar de kleuterschool.
Joepie.
Natuurlijk joepie. Ja, terug in contact met je innerlijke kind. Ja,
of word volwassen. Wat is het dan?
Ja, en veel mensen hebben zoiets, ze zetten zelfs tegen af op zichzelf bankbal.
Ja.
En dat hoeft helemaal niet, hè? Want het is een kracht.
Ja.
Het is een een bron van resources waar je kracht uit kunt halen.
Ja, en als een vrij nuchter persoon die je kritisch denkt, zo even in dat kracht, dat kind die in jou zit.
Ik voel het thema voor een volledige podcast, Karel.
De kracht. En ja. Dat is ook, los van de podcast, dit is ook iets waar dat ik mee aan de slag. Dus ik heb een half uur speech daarover gegeven, over de kracht van het innerlijke kind, gecombineerd met visualisatie. Dus er is eigenlijk een keynote die nu al meer dan in de pipeline zit.
Voilà. Zeer het.
En van uiteraard, welke kracht biedt dat, hè, zonder te therapeutisch te gaan. Ja. Ja.
Zeer goed. Voor de volgende keer. Misschien, want ik voel ook wat reclame opkomen.
Ja.
Hè, dus we hebben een en ander in ons pijplijn zitten. We hebben een practitioner die binnenkort begint, namelijk 26 september. En we hebben een master practitioner, NLP, die ook begint op 4 oktober.
2 oktober.
Of 2 oktober.
2 oktober.
Dus kort naar elkaar. Maar dus als je zegt van... ik wil het echt wel een keer beleven. Dat is misschien het goede moment om een keer naar onze site te gaan. www.breinpiraten.be. En daar vind je alle links en alle info en kun je ook direct inschrijven.
En ook uniek, ja. We hebben uiteraard Hans en Koen. En we hebben ons twee die eigenlijk in het mekka van NLP langs is geweest. Nieuwe dingen, nieuwe inzichten. Ik geef al 17 jaar training. En als ik elke dag 2 nieuwe oefeningen... poepsimpele oefeningen ontdek, dan zeg ik van, we verrijken absoluut de breinpiraten en de mastertraining.
En onze studenten.
En absoluut. creëer waarde voor de studenten, voilà. Maar ook voor jezelf.
Goed, einde reclame.
Ik
heb nog 1 vraag, Karel, en dat is, je hebt dat nu beleefd, je hebt dat helemaal... de energie die straal je nog uit.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk, wat ga je daar nu mee gaan doen?
Absoluut. Effectief. Een diploma, dat is belangrijk voor mij. Dus dat certificaat. Het was Hans die zei, van Karel, je kunt dat vergelijken als uw voorouders die op goud gingen jagen. Of
op goud zoeken?
Hout zoeken, in Californië, ik kom met een schip vol goud terug. Wat nemen we nu mee uit die ervaring? Want ja, je kunt een opleiding gaan volgen en zeggen, het was allemaal interessant. Het is ook belangrijk dat je terugkeert. En er zit wel heel degelijk ambitie in. Me verder ontwikkelen als die keynote speaker. Met dat kracht van dat innerlijke kind, the power of the inner child. Hoe kan dit jouw passie ondersteunen naar je visie? Naar uw missie, wie dat je bent, naar de ambitie. Dus dat is voor mij een hele, hele belangrijke. De NLP legacy dat Robert Dilts achterlaat, is daar ook al een afspraak mee om dat ook te gaan visualiseren.
Mm-hmm.
De kracht van visualisatie ook omzetten in NLP of de NLP-taal gaan visualiseren.
Ja.
En dit zal in een boekvorm zijn, in opleidingsvorm. Dus de opleidingen NLP en het materiaal daar rond wordt allemaal een stuk visueler. Waardoor dat we de kracht van visualisatie verder kunnen uitdragen. Het is dankzij de kracht van dat innerlijke kind dat wil tekenen, dat wil visualiseren, dat dit mogelijk zal zijn en mogelijk is. Dus kwestie van aan de slag te gaan.
En met deze gedachte gaan we afronden.
Ja.
Voilà, bedankt, Karel, voor je hele waardevolle en mooie getuigenis van je beleving in Santa Cruz.
Ja, absoluut.
En wat daar allemaal uit gaat komen, hè.
Ja.
Voilà. Goed. Dan
gaan we afscheid nemen.
Even afscheid nemen van onze breinpiraten.
Ahoy!
Dat is een soort
Ja, ik ben er. Wat is dat toch
geweest?
Ik ben naar Santa Cruz geweest. En ik werk aan mijn niveau.